Laten we met elkaar dat dagelijks brood, het woord van God, openen. Geweldig om zo met elkaar te kunnen en te mogen zingen over God zelf, de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. En we hebben in een van onze liederen ook gedacht aan reiniging en vergeving. En dat is ook een thema wat vanochtend naar voren komt. Het thema heet helemaal rein, toch vuile voeten. En ik wil met jullie lezen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 13. Johannes hoofdstuk 13. Vanaf het eerste vers. Een prachtig gedeelte. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij had liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een liddendoek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem: Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij: U bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heere, en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u: een slaaf is niet meer dan zijn heer en gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb, maar de schrift moet vervuld worden: wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu al zeg ik het u, voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, ik zeg u: als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover een prachtig gedeelte uit het Johannesevangelie. Je zou het Johannesevangelie kunnen indelen in drie verschillende delen. En dat is best wel mooi om dat even te noemen. In hoofdstuk 1 tot en met 12 zie je de openlijke dienst van de Heer Jezus, zijn openbare dienst. En dan hoofdstuk 13, 14, 15 en 16 zien we hem in de bovenzaal. En dan in hoofdstuk 17, dan lezen we over het gebed dat de zoon bidt tot de vader. Ook wel het hoge priesterlijk gebed genoemd. En men heeft het wel vergeleken met de tabernakel. De voorhof, daar stond het brandofferaltaar en het koperen wasvat. En dat is hoofdstuk 1 tot en met 12. En dan het heilige, dat is hoofdstuk 13 tot en met 16. Dat is de bovenzaal. Daar mocht alleen in het Oude Testament, in de tabernakel, de priesters komen. En hier zien we de discipelen rondom de Heer Jezus Christus. En hoofdstuk 17 heeft men allemaal eens vergeleken met het heilige der heiligen. Daar moeten we als het ware onze schoenen uitdoen en moeten we knielen bij dat wat de Heer Jezus bidt tot de Vader. Ik vind dat best wel mooi. In deze hoofdstukken, 13 tot en met 16, vinden plaats dan voor een deel in de bovenzaal. Ja, we hebben gelezen die prachtige woorden in vers 10. Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Helemaal rein en toch vuile voeten. Ik kom uit Scheveningen, op de eigen grens van Den Haag en Scheveningen. Daar heb ik tot mijn 30ste jaar gewoond. En in Scheveningen heb je dan de Badhuisstraat. Die straat is zo genoemd omdat daar vroeger een badhuis was. En eenmaal in de week, en soms eenmaal in de 14 dagen... en mensen die het niet konden betalen, eenmaal in de maand... die gingen dan naar het badhuis om zich echt helemaal te baden. En dan kwamen ze thuis en dan gingen ze gewoon door de week... voor zover dat mogelijk was, hun handen, hun voeten of wat dan ook wassen. Maar dat eenmaal baden, dat deed je in het badhuis. Ik weet ook nog wel heel goed dat toen wij klein waren, mijn broers en zussen, wij in een tijl water werden gewassen. En dat gebeurde één keer in de week. En dan de eerste ging in de tijl en dan werd, als het de tweede kwam, even het vuil of het schuim eraf geschept en er werd er nieuw water bij gedaan, warm water. En dan ging de tweede en dan de derde, de vierde en de vijfde. Dat kun je je helemaal niet meer voorstellen, zoals dat vroeger ging. En dan was je gebaat één keer in de week. En dan de rest van de week, ja, dan was die een beetje bij de kraan voor zover mogelijk. En dat is eigenlijk een beetje het thema wat hier naar voren komt. Hier in Limburg heb je ook nog de koelpieten gehad, de koempels, die diep onder de grond waren en dan in de pijlers, zoals dat heet, hun werk deden, hun zware werk om steenkolen naar boven te brengen. En als hun schicht erop zat, dan gingen ze met de lift via een schacht naar boven. En als ze dan boven waren, dan gingen ze naar het badhuis. Want ze waren pikzwart. En ze konden niet eerder naar moeder de vrouw dan dat ze in het badhuis waren geweest. En als ze dan thuis kwamen, ja, dan moesten ze misschien nog wel even hun handen wassen. Dat vroeg de vrouw dan wel. En dan konden ze aan tafel, om maar even zo te zeggen. Nou, dat is een klein beetje het beeld wat hier naar voren komt. En in het Midden-Oosten toen ter tijd was het ook zo dat men naar het badhuis ging. Voordat men dan, zeker in dit geval, het Pascha ging eten. Maar van de weg naar het badhuis tot de bovenzaal werden hun voeten weer vies, want ze liepen op blote voeten of op sandalen en niet zoals wij. En dan was het de gewoonte dat er dan een slaaf was die daar de voeten ging wassen van degene die aan het Pascha zouden gaan deelnemen. Water was er wel, want uit het Lucas-evangelie weten we dat in Lucas 22 wordt gezegd dat er een man voor hen uit zou lopen met een kruik water. En waar die naartoe ging, daar zou de bovenzaal zijn en daar zouden ze dan het Pascha vieren. Dus er was water om de voeten te wassen. Verder komt er in de wereld niet zo vaak meer een voetwassing voor. Witte donderdag doet de paus dat dan bij verschillende mensen. Ik ben regelmatig in Ethiopië en daar gebeurt het nog wel. Als je dan 's avonds daar na gedane arbeid bij de familie komt waar je bent uitgenodigd, dan gebeurt het regelmatig dat ze vragen: wilt u graag een voetwassing? En wij zeggen dan vaak: ja, graag, dat vinden we fijn. Maar in onze tijd moet je dan eerst je sokken uittrekken. En dat is denk ik wel een mooie les voor ons. Voordat je het woord van God echt tot je kunt nemen, moet je de sokken uittrekken. En daar bedoel ik dit mee: moet je alles wat in je hoofd rondgaat, alle vakjes die openstaan en waar je mee bezig bent, zoals jullie waarschijnlijk allemaal met iets in je hoofd toch hier naartoe gekomen bent. Ja, dat moet je dan echt even loslaten, zodat het woord echt tot je kan komen. Dus je sokken uittrekken. Soms moet je ook een vooroordeel dat je hebt naar mensen om je heen, zelfs een vooroordeel dat je kunt hebben naar de spreker. De sokken moet je even uittrekken, zodat het reine water van het woord van God tot je kan komen. Nou, ik hoop dat jullie dat doen en dat we met elkaar kunnen luisteren naar deze prachtige boodschap uit het Johannes-evangelie. Helemaal rein, toch vuile voeten. Ja, we hebben gelezen dat de Heer wist dat zijn uur zou komen. Zijn lijden stond voor de deur. En dan staat er zo prachtig dat hij de zijnen die in de wereld waren en die hij had liefgehad heeft tot het einde. Ik vind dat zo mooi. De liefde van de Heer Jezus Christus voor de zijnen. In het eerste hoofdstuk wordt ook gesproken over de zijnen. Ik zal dat even voorlezen. Dat is Johannes 1 vanaf vers 10. Daar wordt het volgende gezegd: hij, Christus, was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Wat dramatisch. De schepper die in zijn wereld komt, die door hem is ontstaan en men heeft hem niet gekend, niet herkend. En dan staat er: hij kwam tot het zijne, het land Israël, tot de stad Jeruzalem, de stad van de grote koning, tot de tempel, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het volk van Israël als geheel, uitgezonderd zijn natuurlijk degenen die hem wel aangenomen hebben, hebben hem verworpen. Maar er staat daar zo prachtig achter: maar, en dat woordje maar komt zo vaak in de Bijbel voor, maar allen die hem hebben aangenomen, en ik hoop dat jullie dat allemaal gedaan hebben, hun gaf hij macht kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, en God heeft kinderen maar geen kleinkinderen, niet uit de wil van het vlees, niet door inspanning kom je in de hemel, en niet uit de wil van een man, iemand anders kan je ook geen christen maken. Maar wie dan wel? Degene die uit God geboren zijn. En ik hoop dat jullie allemaal kunnen zeggen van: ja, ik ben uit God geboren. Ik heb de Heer Jezus Christus aangenomen. Maar je kunt iets niet aannemen als je je handen op de rug hebt. En zo zijn er misschien wel mensen die hun handen altijd op de rug hebben. Je kunt ook niet iets aannemen als je je handen vol hebt met iets anders. Je moet lege handen hebben om hem te kunnen aannemen. Dat betekent dat je echt moet erkennen: zonder u ben ik reddeloos verloren. En als je die lege handen hebt, dan mag je hem aannemen. Dan staat hij niet, dan word je door hem aangenomen, ook dat is waar. Maar het is allereerst hier, we mogen hem aannemen. En dan word je één van de zijnen. En die zijnen die hem aangenomen hebben, die heeft hij lief gehad tot het einde. Dat betekent tot in de dood. Dat betekent ook tot het uiterste. Dat is de intensiteit van zijn liefde. Dat betekent ook onverwaardelijk lief. En jullie weten, als je de Bijbel leest, hoe de discipelen zich vaak gedragen hebben. Dat ze hem niet begrepen hebben. Dat Petrus hem hierna zou gaan verloochenen. toch onvoorwaardelijke liefde van de kant van de Heer Jezus Christus. En ik weet niet in welke omstandigheden jullie zijn, in welke omstandigheid jij bent of u bent. Maar als je een van de zijnen bent, dan heeft hij je onvoorwaardelijk lief. Tot het uiterste. En misschien dat je zelfs al kunt zeggen, dat gaat verder dan de dood aan het kruis van Golgotha. Maar het gaat door het graf heen naar de opstanding, naar de verrijzenis. En nu zit hij aan Gods rechterhand en zit hij daar als onze hoge priester die voor ons tussen beiden treedt. Om ons genade en barmhartigheid te geven op de momenten waarin we dat nodig hebben. En ook als onze voorspraak bij de Vader, de advocaat bij de Vader, tot het einde, totdat hij terugkomt om ons tot zich te halen. Dat is de liefde van de Heer Jezus tot de zijnen, tot zijn discipelen. Hij heeft ze lief gehad tot het einde, onvoorwaardelijk, met een intense liefde. En dan zien we dat de maaltijd al plaatsvindt, dat de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden. En wat gebeurt er dan? Dan staat Jezus op. Ik denk dat er een oorverdovende stilte was op dat moment. Misschien wel een ijzingwekkende stilte. Niemand zei een woord. Daar stond die kruik met water die door die man naar de bovenzaal was gebracht. Daar lagen de 12 discipelen aan met de Heer. En niemand had de moed gehad, had zich willen vernederen om de voeten van de collega's, van de mededicipelen te wassen. Onvoorstelbaar. En toch is het zo gegaan. Jezus staat op in het besef van wie hij was. Dus in het besef van zijn status buigt hij zich toch neer. Want hij wist dat de Vader hem alle dingen in handen had gegeven. Alle macht in hemel en op aarde zou en was aan hem gegeven. En het bewustzijn van die enorme hoge status, van zijn macht en majesteit en heerlijkheid, staat hij op van de maaltijd. Onvoorstelbaar. Hij legt zijn kleren af en de discipelen kijken daarnaar. Allemaal. En niemand van hen op dit moment zegt, Heer, dat mag nooit gebeuren. Ik zal het wel doen. Hij legt zijn kleren. Ze hadden allemaal de tijd om op te staan van hun plaats. Hij legt zijn kleren af, neemt een linnen doek, doet die om zijn middel, dat duurde allemaal even, giet water in de waskom, dat hoorden ze lopen, dat water, en begint de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Niemand van de discipelen die zei, Heer, dat nooit. Ik ga het doen. Ja, en dan denk ik dat meerdere discipelen al een beurt hebben gehad. En dan komt uiteindelijk de Heer Jezus bij Simon Petrus. Misschien dat hij een van de laatste was bij wie de Heer dat nog zou doen. Dus die had al die tijd toegekeken hoe dat ging. En hij had zich verbaasd dat de anderen dat toelieten. En hij dacht, als die bij mij komt, ik zal dat niet toelaten. En dat zegt hij dan ook. Wilt u mij de voeten wassen? De nadruk ligt op dat woordje u. Wilt u mij de voeten wassen? En dan antwoordt Jezus, wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Gods handelen begrijpen we soms pas achteraf. Ook Petrus heeft dit pas achteraf echt begrepen wat hier gebeurde. Dit was een geestelijk iets. Zoals we dadelijk ook zien dat baden geestelijk is. Niet het letterlijke, maar het figuurlijke. Het was aanschouwelijk onderwijs. De Heer Jezus wilde er iets mee duidelijk maken. Helemaal rein, en toch vuile voeten. En wat zegt Petrus dan? U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Zo is het. Maar die eeuwigheid duurt heel kort bij Petrus. Wat lezen we dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt? Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Hij zegt niet, hebt u geen deel aan mij? Want Petrus had al wel deel aan hem. Hij was een discipel. Hij was een van de zijnen. Hij had de Heer Jezus Christus aangenomen. Maar de Heer Jezus zegt, heb je geen deel met mij? Dat betekent, je kunt niet met mij aan tafel en gemeenschap met mij hebben, een innige verbondenheid met mij ervaren, als je vuile voeten hebt. Dat is een heel mooi verschil. Er is ooit een boekje geschreven, ik meen dat het was door Hudson Taylor, het kan ook iemand anders geweest zijn, dat heette in het Engels Union and Communion. En dat maakt dat heel mooi duidelijk. Eenmaking, eenheid met de Heer Jezus Christus door wedergeboorte. En communion, gemeenschap, als je je voeten laat wassen door hem. Union and communion. Twee verschillende dingen die je van elkaar mag onderscheiden. En iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus mag weten dat hij één is met hem. Maar als je gelooft, dan wil je ook dagelijks gemeenschap hebben met hem. Dan wil je omgang met hem hebben. Dan wil je een innige verbondenheid met hem ervaren. Nou, Petrus, in eeuwigheid niet. En dan zegt de Heer, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Kun je niet met mij aan tafel aanliggen. En dan zegt Petrus tegen de Heer Jezus Christus, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Dat is echt Petrus, hè? Ten voeten uit. Echt Petrus. Ook mijn handen en mijn hoofd. En dan zegt Jezus die prachtige woorden, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Maar hij is al geheel rein. Eenmaal gebaat. Maar daarna dagelijkse voetenwassing. Helemaal rein, toch vuile voeten. Wat wordt nu bedoeld met dat eenmaal gebaat? Een heel mooi antwoord erop kunnen we lezen in de brief van Paulus aan Titus. De brief van Paulus aan Titus in hoofdstuk 3. Daar wordt het volgende gezegd. De brief van Paulus aan Titus, vanaf vers 4 tot 7. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, dat betekent redde hij ons, niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid, en nu komt het, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Eenmaal gebaat. Het bad van de wedergeboorte. Dat is niet de doop. De doop is een prachtig symbool van dat bad van de wedergeboorte. Maar dit is een geestelijk baden. En dat is maar eenmalig. Je kunt maar één keer opnieuw geboren worden. Het staat ook aan het begin van iets, namelijk onze, tussen aanhalingstekens, loopbaan met de Heer Jezus Christus. Eenmalig en aan het begin van iets. En dat is heel mooi. Het bad van de wedergeboorte. En dat is wat de Heer Jezus Christus hier bedoelde. Als iemand eenmaal gebaat heeft, opnieuw geboren is, God heeft leren kennen als zijn vader, dan hoef je daarna alleen maar je voeten te laten wassen. En dat is dagelijks. Even een uitstapje naar het Oude Testament. In het boek van Exodus, in hoofdstuk 29, vers 4, ik lees dat maar voor, je kunt zelf die tekst even opschrijven. Daar gaat het over de wijding van de zonen van Aaron. En dat is illustratief voor dat wat we nu met elkaar overdenken. Die zonen van Aaron, die werden maar één keer gewassen helemaal. Dat staat in Exodus 29, vers 4. Dan moet u Aaron en zijn zonen naar voren laten komen, naar de ingang van de tent van de ontmoeting en hen met water wassen. Dat was een algehele wassing. Helemaal. En wat gebeurde dan daarna? Als ze gewijd waren tot priester, dan staat er iets verderop in het boek Exodus het volgende, in hoofdstuk 30, vers 17 tot 21. U moet vervolgens een koperen wasvat maken met een bijbehorend koperen voetstuk voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van de ontmoeting en het altaar en er water in doen. En nu komt het, zodat Aaron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de tent van de ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de Heer in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en hun voeten wassen, opdat ze niet sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aaron en zijn nageslacht in al hun generaties door. Aaron en zijn zonen hadden een eenmalige wijding tot priester. Zoals wij, als we de Heer Jezus Christus aangenomen hebben, eenmalig gebaat zijn, opnieuw geboren zijn, het bad van de wedergeboorte hebben gesmaakt, om het even ouderwets te zeggen, en de vernieuwing van de Heilige Geest hebben ondergaan. En zoals die zonen van Aaron daarna, wanneer ze dienst gingen doen in de tabernakel, zich iedere keer opnieuw moesten wassen, hun handen en voeten, moeten ook wij ons iedere keer opnieuw laten reinigen door het water van het woord. En dat is zo mooi, die parallel tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Eenmaal gebaat, priester geworden, en nu dagelijks, om gemeenschap te kunnen hebben met de Vader en de Zoon, je dagelijks te laten wassen door het water van het woord van God. En dat is ook wel een hele belangrijke tekst om even te noemen uit de brief aan de Efeziërs, waar we zien dat dat woord van God inderdaad vergeleken wordt met water. De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5. Daar wordt het volgende gezegd. Daar gaat het over vrouw en man in het huwelijk. Maar daar gaat het mij nu even niet over. Maar het gaat dan in vers 25 over het volgende. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen. En nu komt het, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Het waterbad door het woord. Dus het woord van God wordt vergeleken met water. En als de Heer Jezus Christus dan de voeten van de discipelen wast, hij zegt tegen Petrus, je zult het hierna begrijpen, dan bedoelt hij daarmee, Petrus, jij en alle andere gelovigen hebben dagelijks de reiniging nodig van het woord van God. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren, zegt Psalm 119, als hij dat houdt naar uw woord. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Het waterbad van het woord van God. Eenmaal gebaat door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, en daarna de voortdurende voetwassing. Eenmaal gereinigd, rein, maar dan toch vuile voeten. En die ontstaan, vuile voeten. Dat kan zijn door dingen die we zien, door dingen die we horen. Je hoeft de social media maar te openen en je krijgt een hoop bagger over je heen. Dat kan althans, dat hoeft niet, maar het kan. Door het internet, door televisie, door de omgang met medemensen om je heen. Het gevloek om je heen, de onreine taal om je heen. Alles wat er in de wereld gebeurt. Het kan ook verkeerde leer zijn. Het kan ook dwaalleer zijn, waarvan je gereinigd moet worden. Dat je ineens op het verkeerde pad, op het verkeerde been wordt gezet door iets wat je geleerd krijgt. En dan moet je weer je laten wassen door het waterbad van het woord. Nou, dat is wat de Heer Jezus Christus bedoelde met die voetwassing. Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. En dan zegt de Heer er hierachter, en u bent rein, maar niet allen. En dan gaan we even naar hoofdstuk 15. En dat is heel opmerkelijk wat de Heer Jezus daar zegt, Johannes hoofdstuk 15. Dan is inmiddels Judas weg. Judas is dan de nacht ingegaan. En dan staat er in Johannes 15 het volgende, in vers 3. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En dan zegt hij er niet meer bij, maar niet allen. Want Judas is er niet meer. Hij spreekt nu alleen tot de 11 die overgebleven zijn. En hoe, rein? Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus rein door het waterbad van het woord. In 1 Korinther 6 lezen we over veel mensen die een enorm slecht verleden hadden. En dan staat er in vers 11 van 1 Korinther 6. Sommigen waren dit, maar zegt Paulus dan, u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van God. Daar komt ook weer dat woord, u bent schoongewassen. En dat schoongewassen gebeurt door de prediking van het evangelie. We worden wedergeboren, zegt Petrus in 1 Petrus 1, vers 22 en 23, door het onvergankelijk zaad van het levend en blijvend woord van God. Als iemand wedergeboren is, dan heeft hij dat onvergankelijke zaad in zich. Eenmaal gebaat, dan ben je gered voor tijd en eeuwigheid. Maar o wee als je daarna je voeten niet dagelijks laat reinigen door de Heer Jezus Christus zelf. Dan ervaar je niet de volle blijdschap, de volle vrede en de volle liefde van de Heer Jezus Christus in je leven. En dan ben je een armetierig christen. En dat wil de Heer Jezus niet. En daarom dat hij de nadruk legt in deze geschiedenis van Johannes 13 op de voetwassing. En als dat dan gebeurd is, dan doet hij zijn kleding weer aan, gaat aanliggen en zegt tegen hen, ziet u in wat ik aan u heb gedaan? U noemt mij meester en heren, en dat is helemaal terecht, want dat ben ik. En dat is mooi, hè, dat de Heer Jezus dat zo zegt. We mogen hem en zullen hem ook Heere Jezus Christus noemen, of Heer Jezus Christus. Hij is degene die boven ons staat. Dus niet altijd alleen Jezus, 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 maar Heer Jezus Christus. De Almachtige die boven ons staat. U noemt mij meester en Heere. En u zegt het terecht. Als ik dan jullie de voeten gewassen heb, dan moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Niet elkaar de oren wassen, dat doen we wel heel gauw. Maar daarvoor hoef je niet te buigen, maar elkaar de voeten wassen. En dat is best wel moeilijk om dat bij de ander te doen. Je moet je neerbuigen zoals de Heer Jezus zich neergebogen heeft bij zijn discipelen. Je doet dat in het besef van de status die je hebt als kind van God, als een uitverkorene, als een koningskind. En in het besef van die status die je hebt, ben je toch bereid om neer te buigen bij de ander. En hem of haar de voeten te wassen. De voetwassing is overigens niet alleen voor reiniging bedoeld, hè, voor ontsmetting, maar ook voor verkwikking. Hij verkwikt, zegt Psalm 23, onze ziel. Dat kun je ook vertalen met hij herstelt onze ziel. Hij verkwikt onze ziel. En wat is het mooi als er iemand naar je toe komt en je bent down door omstandigheden, of je hebt verdriet, of nou ja, je kunt heel veel dingen opsommen. En er komt iemand naar je toe en die verkwikt je met een bemoedigend woord. He, dat zomaar ineens in hem of haar opkomt. En dan ervaar je dat als een verkwikking. En dan ben je weer even een moment boven de omstandigheden, word je uitgeheven. Nou, dat is ook voeten wassen. Maar ook zoals Paulus dat zegt in de brief aan de Galaten, laten we dat ook even noemen, hoofdstuk 6, Galaten 6, vers 1. Daar staat het volgende. Broeders, zusters, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, en misschien is er hier wel iemand die onverhoeds, zoals hier staat, tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terecht brengen. In een geest van, hoe? Zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. We weten wie we zijn toch. We weten van nature dat wij allemaal kunnen struikelen en dat helaas ook doen. En in de wetenschap dat het genade van God is dat je in het rechte spoor mag lopen, maar dat als het aan jou ligt, het volgende moment mis kan gaan, proberen we ook iemand die dan in overtreding is gevallen er weer bij te halen, weer terecht te brengen, weer te verkwikken, weer te bemoedigen, zodat het met hem of haar weer in orde komt. Dat is dus ook de voetwassing, dat we anderen helpen, zoals de Heer Jezus dat zegt. En hij zegt dan in vers 17 van Johannes 13, als u deze dingen weet, en soms weten we zoveel, zalig bent u als u het ook doet. Weten en doen is twee. Dan worden we gelukkig als we het doen. Als we iemand kunnen helpen. En dat is wat de Heer Jezus Christus bij zijn discipelen heeft gedaan. Hij die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf vernederd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. En uiterlijk een mens bevonden, zegt Paulus, heeft hij zichzelf, is hij gehoorzaam geworden, heeft hij zich vernederd tot de kruisdood. Zo diep is hij gegaan. Hij die de zijnen die hij in de wereld had lief gehad, heeft hen lief gehad tot het einde. Bij ons is het einde al heel gauw bereikt. Als we teleurgesteld zijn of worden in andere mensen, dan is het al gauw basta. Hoeft voor mij niet meer. Maar hij heeft ze lief gehad tot het einde, tot in de dood, tot het uiterste. Nou, zo mogen ook wij leren met elkaar om te gaan. Ik wil besluiten met een aantal vragen, een drietal vragen. Allereerst, waar vraagt Jezus u, jou, om neer te buigen en de voeten te wassen? De tweede vraag, wie zijn de voeten die jij misschien liever niet wast? Bij een letterlijke voetwassing, voeten kunnen stinken, dat weten we. Hè? Wie zijn de voeten die jij letterlijk niet wast? Wie is degene om je heen met wie je liever niet omgaat? Die je liever niet helpt, die je liever niet verkwikt, die je niet ziet zitten, laat dat maar aan een ander over. Nou, die gaat dus ook naar ons allemaal en dus ook naar mij. Ben je bereid om zelf je voeten te laten wassen, ook als je een positie hebt zoals Petrus die had? Petrus, de eerste onder gelijken, om maar even zo te zeggen. Het haantje de voorste, degene die ook vaak het eerste genoemd wordt. Ben je bereid, ook als je zo'n status hebt, als die van Petrus, om je dan door anderen de voeten te laten wassen? Soms is dat best wel pijnlijk om dat even te moeten ervaren. Ik heb dat vaker moeten ervaren. En toch leer je daarvan. Ben jij bereid om dat te doen? Een prachtige geschiedenis die we nu zullen besluiten met een gebed. Zullen we bidden. Heer onze God en Vader. We willen u heel hartelijk danken voor uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. U hebt vanuit de hemel naar dit gebeuren neergekeken. U hebt het gezien. U hebt uw Zoon daar zien knielen bij de discipelen. De Zoon van wie u zei, in wie ik al mijn welbehagen heb. En u, Heer Jezus, hebt gedaan wat de discipelen niet wilden doen bij elkaar. U hebt hen een les gegeven, aanschouwelijk onderwijs. Maar wat geweldig ook, dat door dit onderwijs zo heel mooi klonk, dat wie eenmaal gebaat is, slechts de voeten hoeft te laten wassen. We danken u voor dat bad van de wedergeboorte, voor dat onvergankelijk zaad van het levend en blijvend woord van God, dat gezaaid is in ons hart en waardoor wij, Heer Jezus Christus, een kind van God geworden zijn. Wilt u ons helpen om dagelijks ook dat woord van u te lezen, te overdenken, ons de voeten te laten wassen door uzelf, maar ook door elkaar de voeten te laten wassen, zodat we ook die innige verbondenheid, die diepe verbondenheid met u, Heer Jezus, en met de Vader mogen ervaren, dag in dag uit. En wij kennen dat we vaak struikelen. Wij kennen dat er vaak lauwheid is in ons leven, dat we tekortschieten, dat we ook zondigen. Maar wat geweldig dat we dan een voorspraak hebben bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige, die een zoenoffer is voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. Die zijn handen uitstrekt naar de wereld. Vader, Heer Jezus Christus, we danken u voor uw woord. We bidden u om een zegen over dat dagelijks brood, dat het met ons mee mag gaan, dag in, dag uit. We prijzen, Vader, uw naam. We prijzen u voor de gave van uw Zoon. We prijzen u, Heer Jezus, voor uw kruisdood, voor uw verrijzenis en dat u zit aan Gods rechterhand en dat u spoedig terugkomt. We prijzen uw naam. Amen.